Goedenavond, gemeente. Op deze derde Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden, namens de kerkraad, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 10, Zijn machtig arm beschermt de vrome, en ook vers 11, Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Het tiende en het elfde vers van Psalm 33. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, en ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heren, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit op toonhoogte. En wel nummer 171. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid. O Gij glans der heerlijkheid, licht, uit God geboren. Maak ons voor uw heil bereid. We zingen op toonhoogte 171. Uit de lofzang die Maria heeft gezongen, zingen we de laatste twee versen na de apostolische geloofsbelijdenis. Het zesde vers: hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. En het zevende: zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op naar het heil, zijn knecht beschoren. We zingen de versen 6 en 7 uit de lofzang van Maria. Maar nu eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Samen bidden wij nu om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, met gevouwen handen en gesloten ogen komen we tot u. We komen tot u om u te danken voor wie u bent en blijft. De getrouwe, de God die lief heeft, die barmhartig is en genadig, groot van goede tierenheid. Kortom, eigenlijk kunnen we niet hoog genoeg van u opgeven. En ook omdat u het bent die ons niet vergeten bent. Omdat u het bent die met uw woord elke dag weer opnieuw voor ons klaarstaat. Heren, we bidden van u om uw zegen over ons samen zijn, rondom die open Bijbel. Bewaar ons ervoor dat uw woord een gesloten boek voor ons zou zijn. Of dat alleen maar bij tijd en wijle of in geval van nood wordt opgeslagen. Maar maak ons zo vertrouwd met de dingen van u en uw koninkrijk die u meldt in de schriften, dat we daardoor bemoedigd worden en vertroost, vermaand en onderwezen. En leid ons daarin, o God, door uw geest, die toch ervoor gezorgd heeft dat de Bijbelschrijvers werden aangeblazen om uw woord op schrift te stellen. Laat uw woord maar in onze oren klinken, zo dat het ook onze harten bereikt en heel onze handel en wandel bepaalt. Zegen zo ons hier in de kerk, maar ook wie thuis meeluistert via de kerkradio of op een later tijdstip, op andere manieren. Zonder uw zegen redden we het niet, kunnen we niet. Aangewezen op u als we zijn, mogen we ook in deze dienst luisteren, spreken, orgel spelen en zingen tot eer van u. Help ons dan, o God, om even alles te vergeten. Want we zijn mensen die onszelf hebben meegebracht naar de kerk of thuis zittend, vol gedachten, vol vreugde, vol vrezen, vol vraagtekens en uitroeptekens in de berm van ons bestaan, waar we soms geen raad mee weten, mogen we het alles bij u neerleggen en u vragen, neem het van ons over, neem het van ons af, zo dat het niet in de weg staat, maar dat daar ruim baan is voor uw woord, zodat er is een honger naar wat u gezegd hebt, dat we dat tot ons nemen, beetje bij beetje, vers na vers. Hoor ons zo, o God, niet omdat wij dat hebben verdiend of waard zijn, maar we pleiten alleen op de verdiensten die de Heer Jezus Christus behaald heeft en betaald heeft aan het kruis van Golgotha. Daarom bidden we het in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij vervolgen de lezing van de profetie van Amos. Vorige keer hebben we gelezen tot Amos 8, vers 4 tot en met vers 3... Vanavond willen we vanaf vers 4 tot en met 14, dat is hoofdstuk 8, uit lezen. Amos 8, vanaf vers 4 tot en met 14. En dan lezen we, hoor dit, u die de armen vertrapt en erop uit bent om de zachtmoedige van het land weg te doen. Door te zeggen, wanneer is de nieuwe maansdag voorbij, zodat we graan kunnen verkopen, en de Sabbat, zodat we de korenschuren kunnen openen. U maakt de eva kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen. U koopt de geringe voor geld en de arme voor een paar schoenen, en u zegt, wij verkopen het kaf van het koren. De Heere heeft gezworen, bij de trots van Jacob, nooit zal ik al hun daden vergeten. Zou hier om het land niet sidderen, zodat elke inwoner rouw bedrijft? Omdat het in zijn geheel stijgt als de Nijl, stijgt en wegzinkt als de rivier van Egypte? Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, Heere, dat ik de zon midden op de dag zal laten ondergaan. Op klaarlichte dag zal ik het land duister maken. Ik zal uw feesten in rouw veranderen, al uw liederen in klaagzangen. Om alle heupen zal ik een rouwgewaad aanbrengen. Elk hoofd zal kaal zijn, omdat ik het land in rouw dompel, als over een enig kind. En wat er van overblijft, zal zijn als een bittere dag. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, Heere, dat ik honger in het land zal zenden, geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen. Dan dolen ze van zee tot zee, van noord tot oost, trekken ze rond om het woord van de Heere te zoeken. Maar ze zullen het niet vinden. Op die dag zullen ze van dorst versmachten. De mooie meisjes en de jonge mannen, zij die zweren bij de schuld van Samaria en zeggen, zo waar uw God vandaan leeft en de pelgrimstocht naar Berseba leeft, ze zullen vallen en niet meer opstaan. Tot zover onze schriftlezing. Wij onderstrepen vanavond in het bijzonder het 11e vers uit Amos 8, waar we lazen, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, Heere, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen. Tot zover onze schriftlezing en ons tekstgedeelte. Voor we dit overdenken, zingen we nog, en wel van Psalm 105, de versen 9, 22 en 24. God sprak en deed de vorsten weten, dat tast mijn gezalfde, mijn profeten niet aan, door enig leed of schand. 22, zij werden dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. En 24, die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Het 9e, 22e en laatste vers van Psalm 105. Gemeente des Heren, als je begint te lezen in Amos 8 vanaf het vierde vers, dan krijg je ongeveer een indruk hoe de mensen daar leefden en wat ze deden en waarom de Heere God zo boos is. Waarom hij daar oordelende woorden laat klinken. Al eerder in de profetie van Amos kwamen we dergelijke praktijken tegen die de mensen erop nahielden. Maar hier worden ze nog eens een keer heel duidelijk op een rijtje gezet en als het ware onderstreept. Wat die mensen dan doen? Wat ze elkaar aandoen? Nou, ze zijn bezig om de armen te vertrappen. Ze zijn bezig om de zachtmoedigen, de mensen die proberen met iedereen in vrede te leven en aardig te zijn en God de eer te geven, daar zijn ze bezig mee om hen van het land weg te doen. Anders gezegd, deze woorden zijn gericht tot mensen die eigenlijk niks mooiers in hun leven vinden dan dat ze er fel op gebrand zijn om de armen en de weerlozen onderuit te halen. Uit te buiten. Weg te pesten. Te plagen. Het leven niet langer draaglijk te maken, maar ondraaglijk. En zoals het hier beschreven wordt, hè, het liefst doen ze dat in een soort continu bedrijf. Zeg maar helemaal in de lijn van een economie van 7 dagen en dan 24 uur per dag. Mooi toch? Continu willen ze dat doen. Armen en zachtmoedigen uit de weg ruimen. Vertrappen. En ze vinden het alleen maar lastig als die doorgaande lijn van hun bezigheden met die mensen aan de kant te schuiven, als die wordt onderbroken doordat er allerlei feestdagen op hun pad komen. He, van die vervelende feestdagen, waarbij je dan wordt stilgezet bij wat God doet en wat God gedaan heeft. En dat kun je in feite niet gebruiken, want je wil doorgaan met die armen en die zwakkere, die weerloze te treiteren. En ze redeneren iets in de zin van, ach, die feestdagen, dat weten we nu allemaal wel. En op zondag naar de kerk, dat hoeft van ons eigenlijk niet meer zo. En dat kerstfeest, daar geven we onze invulling wel aan met gevulde kalkoen en met een goed gevulde kerstkrans. En heel opmerkelijk, hier komen we ook weer de nieuwe maansdagen tegen, die we ook zagen in de geschiedenis van David en Saul, op het moment dat David niet aan het diner aanzit als die nieuwe maansdag is en Saul vraagt van, waar is die? En dan komt dat gesprek en ook de vlucht van Jonathan. David was op zo'n nieuwe maansdag niet aanwezig. Nou, en ook hier is eigenlijk de Sabbat maar lastig. Dagelijkse ritme, dat wordt onderbroken door zo'n rustdag waarop je maar niet je gang kunt gaan, terwijl je dat zo graag wilt. Erg, hè? Dat je zulke mensen hebt die graag hun eigen gang gaan. En hun eigen mannetje, hun eigen vrouwtje staan. En niet gestoord willen worden door een feestdag. Want dat onderbreekt hun dagelijkse bezigheden. Men is niet blij met die dagen waarop heel hun handel stil ligt. Kan niet hoor toen, maar je ziet als het ware hier de mensen in Amos 8 steeds maar weer op hun horloge kijken van, is het nou nog geen tijd? Is die feestdag nou nog niet voorbij? En ze stonden als het ware te trappelen van ongeduld om weer aan de slag en in de slag te gaan. Met zulk slagvolk hebben we hier te maken. Knoeierij, afzetterij. Dat is wat? Als je zo vol bent van de dingen die je doet en deed, dat je daar als het ware zo aan vast zit en maar niet los van kunt komen. En dat, ook al is er een rustdag in je leven, je gedachten staan niet stil en ondertussen ben je bezig met de dag van morgen en bedenk je weer nieuwe plannetjes. Wie kunnen we nu eens te pakken nemen en onderuit halen? Hoe kan ik nu die ander de das omdoen? Heel sneaky deden ze dat. Aan de hand van hun maten en gewichten ook, hun weegschalen en hun inhoudsmaten, die manipuleerden ze zo dat ze er voordeel uit haalden. Dat begrijpt een kind. Als je een inhoudsmaat hebt, denk even aan een emmer, maar dan niet van plastic, maar van zink. He, zo'n oude zinken emmer, grijs. Dat is een metaal. En als iemand zegt, ik wil een emmer graan hebben, dan gooi je die emmer helemaal vol en je haalt er even een plankje overheen, zodat je het kopje eraf schuift en je hebt keurig netjes één emmer vol met graan. En die verkoop je dan. Maar wat deden die slimmerikken, die ondeugden? Als je nou slim bent, verkeerd slim dus, als je gemeen bent, als je een bedrieger bent, dan geef je eens een keer een goede schop tegen zo'n emmer aan. Tegen de zijkant, of onder tegen de bodem. Gebeurt er dan, dan komt er een deuk in. En vervolgens pak je die zak met graan en die giet je leeg boven die emmer. Je haalt weer dat plankje eroverheen om de kop eraf te halen. En je hebt weer een emmer met graan. Alleen, er zitten twee van die butsen, van die deuken in. Dus er gaat minder in die emmer. En je verkoopt het voor dezelfde prijs. En zo bedrieg je die ander. Zonder dat het echt opvalt. Ik denk niet dat dat iets is van toen alleen. En ook niet alleen van gisteren. Dat kom je vandaag de dag ook nog tegen. Al de jaren door, al de eeuwen door, is er bedrog gepleegd. Gelukkig hebben wij zoiets als de Keuringsdienst van Waren en de Consumentenbond en programma's als Radar en Kassa die er bovenop zitten. Maar ook nu zijn er mensen en zijn er bedrijfjes te over, niet op één hand te tellen, die proberen om er een slaatje uit te slaan, geld te maken ten koste van anderen. Babbeltrucs. Waarbij men nergens, maar dan ook nergens voor terugdeinst. En omwille van eigen winst, om er zelf rijker van te worden, zetten ze soms zelfs het leven of de gezondheid van die ander op het spel. Nou, dat was nou precies ook wat daar in Israël gebeurde. Men werd kaal geplukt, ook al crepeerde men van de armoede. En of die ander daardoor nou tot slavernij gedwongen werd. Ach, maakt niet uit. Als zij maar zich konden verrijken. Nou, waar zo'n mentaliteit heerst, daar kan God dat niet door de vingers zien. En zijn oordeel zal dan ook niet uitblijven. En waar die ander alleen maar ziet als een voorwerp om uit te buiten, als een middel om er zelf beter van te worden, dan moet de Heere God niks van hebben. Daar gruwt hij van. En als je dan bedenkt, hè, dat God de wereld, die wereld, zo lief heeft gehad. Dat hij daarvoor en daarop en daarin zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Mag hij dan ook niet wat liefde terugvragen? Ja, dan moet je natuurlijk wel wat hebben met hem. Met God, met Jezus Christus. Dan moet je natuurlijk wel wat hebben met zijn woord. Met wat hij gezegd heeft, met wat hij beloofd heeft. Met zijn vlees geworden woord. En daarom, dit is iets wat God heel serieus onder de aandacht wil brengen. De situatie die hier getekend wordt, is er net zo een als dat er rouw is. En dat er duisternis komt. De zon verdwijnt midden op de dag. En daar waar een feest wordt gevierd, daar komen klaagzangen in de plaats. Men trekt rouwkleding aan. Hoofden worden kaal geschoren. Het is alsof er een enig geboren kind is overleden. En je houdt alleen bitterheid over. Ik weet niet, als u dit meegelezen hebt of meegeluisterd hebt, dit klinkt niet goed. Dit ziet er echt niet goed uit, zoals dit getekend wordt. Kijk, en je vindt dit zo beschreven in de profetie van Amos. Maar ook in onze tijd is het onrecht en het averecht is net zo goed te snijden. Het ligt er zo duimendik bovenop. Ja, als je het nieuws volgt en in de krant leest en NOS.nl, is het dan weg? Geen dag gaat er voorbij of er steekt weer iets de kop op. En hier wordt iemand uitgeschakeld en daar doodgeschoten, alsof het niks is. Het onrecht kwam je toen en kom je nog steeds tegen. En ik denk wel eens, hè, ja, je kunt daarbij stilstaan en je kunt er je hoofd over schudden en vervolgens weer gewoon verder gaan. Maar vraag u zich nooit af, hoe kan het anders, hoe kan het beter? Als mensen gaan nadenken omdat ze tot staan, tot stilstaan zijn gekomen, dan zoeken ze meestal ergens houvast. Misschien gaan ze wel ineens in de Bijbel lezen. Dat gebeurt. Maar weet u, die situatie wordt hier nou ook getekend. Dat woord is weg. Dat woord van God is niet beschikbaar. Zie je dat? En ik denk dat het waar is, hè? Daar waar het woord van God en de God van het woord en de God die spreekt, is weggebannen, is uitgerangeerd, daar wordt het donker in de wereld, in je leven. Dan weet je niet meer waar je heen gaat en waar het heen gaat. En dan struikel je. En je valt keer op keer. Waar het woord van God zich heeft teruggetrokken, ja, weet je niet meer wat je moet doen. Dan dool je stuurloos als een roerloos schip rond. En de chaos die slaat toe. Goddank. Ik zeg Goddank, daar waar zijn woord wordt gelezen, gehoord, geloofd, gedaan, in praktijk gebracht, daar veranderen mensen, daar verandert je omgeving, daar vervalt een samenleving niet aan de chaos. Maar daar waar het woord van God het zwijgen wordt opgelegd, ja, daar sluipt de verwarring binnen. Daar verbrokkelt de samenleving. Ik denk wel eens dat we daar veel te weinig bij stilstaan. Dat eigenlijk het woord van onze God het gebinte vormt van onze samenleving. Dat de samenleving waarin je samenleeft niet drijft op ik vind, maar ik vind het zo. Of ik denk, nee, ik denk het zo. Ja, maar ik voel het zo. Dan wordt alles in beweging gebracht en golft het alle kanten op. Maar als je samen buigt voor en over en onder het woord, dat dan de wereld er totaal anders uit zou zien. En dan kun je denken bij jezelf van, ah, dat is mooi gezegd. En dat is toekomstmuziek. Ja. Maar weet wel wat hier gebeurt als het woord van God zich terugtrekt, niet meer te vinden is. Dan zouden eigenlijk alle alarmbellen moeten gaan rinkelen. Als je een beetje in de wereld om je heen kijkt, hè. En je ziet wat er gaande is en wat er gebeurt. En dat de chaos eigenlijk hand over hand toeneemt. En er wordt niet eens meer gevraagd naar wat goed en wat kwaad is. Wat goed voelt, dat heeft de voorrang. Merkt u niet dat waar de Bijbel een gesloten boek is, niet meer wordt gelezen, dat dat zijn weerslag heeft op je doen en je denken en je laten en je zeggen en je zwijgen. Als het richtsnoer van je bestaan even of even langer of voorgoed wordt losgelaten, dan worden mensen ongeleide projectielen. Ik weet niet of dat u geldt, maar kunt hebben. Kan het leiden. Als je één dag die Bijbel dichtlaat, heb je dan een goede dag gehad? Of als ik die Bijbel alleen in geval van nood hanteer, ja, als ik er echt niet meer uitkom, dan heb ik er nog een boekje waarin misschien het een en ander tot troost of tot bemoediging staat. Heel veel mensen, en dat zijn jongeren en ouderen, die hunkeren vandaag de dag naar een maatschappij waarin de dingen toch wat duidelijker zijn en wat duidelijker liggen. Waar er grenzen gesteld worden, waarbij je weet waar je aan toe bent. Waar goed en kwaad weer scherp voor ogen staan. Aan de andere kant heb je ook mensen die zoeken hun houvast. Nee, liever niet in die Bijbel. Die is 2000 jaar oud. Ze zoeken hun houvast in van alles en nog wat. Oosterse godsdiensten, een Boeddha-beeld of een kleintje maar, ergens in een hoekje van de kamer. Occulte praktijken. Allerlei afgoden. Alsmaar nieuwe of toch nog weer die oude afgoden. Maar het woord van God, dat hoeven ze niet. Daar vinden ze het niet. Dat heeft afgedaan. Dat is ouderwets. En je zult het merken hoor. Dan blijft die leegte en dan blijft die chaos. Stad en land schuimen mensen af. Maar hun leven blijft leeg. Er is veel hapsnapwerk zo links en rechts. Ook in het, zeg maar, geloof. Want je moet niet geloven dat ze ongelovig zijn. Maar gewoon het woord. Ach, dat is maar gewoon. En dat wordt elkaar ook nog aangepraat onder de koffie. En de overvloedende weelde, die heeft het woord ook zo gemakkelijk aan de kant geduwd. Ach, wat mis je eraan. Waarom lees je het nog? Ik lees het nog gewoon. Omdat het om te beginnen een goede gewoonte is. Bij stukjes en beetjes. Ja, maar ik ben niet zo gewend, zeg je misschien. Het is mij te moeilijk, zegt een ander. Wil je het wel? Vraag ik. God spreekt tegen je. God voert het woord tegen je. Hij heeft het tegen je, omdat hij het niet tegen je heeft, maar voor je is. Zo lief. Hij heeft het beste met je voor. Maar je zegt, ik ken hem niet. Of zeg je, ach, ik ben nog geen 80. Zou je dan nog, denk je dat echt? Ik denk dat het alleen maar goed is als je bezig met die Bijbel, als dat je met de paplepel, om zo te zeggen, wordt ingegoten. En dat dat ook thuis gestimuleerd moet worden. En dat je daar ook nog eens over praat met elkaar. Snapte jij het? Nee, ik snapte. Nou, dan buig je met elkaar je er nog eens over. Of heb je geen trek? Weet u wat me zo trof? Dat is dat 11e vers, dat is die kerntekst van vanavond. God zegt het hier, er komen dagen dat hij honger in het land zal sturen. Nee, geen honger naar brood en geen dorst naar water. Nee. Ach, dan hebben wij zo vaak nog het een en ander achter de hand. He, als er geen brood meer zou zijn, dan trekken we een blik wortels met erwten open. Of we hebben nog wat in de diepvries. En we kunnen voorlopig nog wel vooruit. Je hebt van die mensen, he, die bouwen en steunen op van alles en nog wat. En misschien is het wel over de datum, maar goed, dat geeft niet op zo'n moment. Moet je nagaan. Gods woord is elke dag vers. Vers voor vers. Nee, zegt God, ik geef honger. Niet naar brood. Niet naar water. Ja, maar wat dan? Dat zijn toch de eerste levensbehoeften? Vroeger zeiden ze dat zo. Een gevangene die werd op water en brood gezet. Nee, niet naar water. Niet naar brood. Maar honger om het woord te horen. Je moet je dat eens indenken. Amos moest dit profeteren in een tijd dat er eigenlijk geen Bijbel was in gedrukte vorm, zoals wij die kennen. Je had hooguit wat boekrollen. En je moest het voornamelijk met het gesproken woord doen. Honger om het woord te horen. Eigenlijk wordt dat dus gezegd tegen mensen die ooit is het woord van God aan de laars lapte. En keer op keer is hen geprobeerd om daarvan terug te brengen. Maar het liep steeds op niks uit. Geen trek. Alleen maar lekkere trek. En dan gebeurt er iets vreemds. Iets ongedachts misschien wel. Wat dan? Nou, dat God de mensen tegen wie die hier laat profiteren, dat hij hen eigenlijk vastklinkt aan hun eigen gekozen situatie. Oké, dan moet je het maar zonder doen. Oké, dan krijg je daar niks meer van. Je zult het woord niet meer horen. En dan moet u weten, dat wordt ook in Amos beschreven, dat die mensen dachten met hun eigen vroomheid en met hun eigen godsdienst nog wel aardig goed te zitten. He, ze geloofden toch best wel wat. En ze hadden zo links en rechts ook nog wel wat heiligdommen. In het noorden en in het zuiden. En aan rituelen hadden ze ook geen gebrek. Jawel, maar je bent zo bezig met je eigen ik. Met je eigen gerechtigheid en met je eigen willige godsdienst en met je eigen ik. Dat je verblind raakt en doof raakt voor het woord van God. Dat leg je naast je neer. Maar weet wel dat je eigen godsdienst en godsdienstigheid en vroomheid en je eigen rituelen niet garanderen dat het wel goed zit met je, hoor. Als je te midden van al je godsdienstigheid, en of dat nou veel of weinig is, maar je bent te midden van dat alles wel het woord van God kwijt, Ja, in feite is dan de dood in je leven gekomen. Merkt u hoe erg dit is? Dat je op een gegeven moment trek krijgt, honger krijgt, om het woord van God te horen. Maar het is een gesloten boek geworden. God houdt zich stil. We leven weer heen naar het kerstfeest. In het Nieuwe Testament wordt Jezus genoemd het vlees geworden woord van God. Heel veel mensen, ook vandaag de dag, beweren wel gelovig te zijn. En toch zijn ze dat vlees geworden woord kwijt. Hè? Hebben ooit nog wel eens een keer ergens van Jezus gehoord. Kindje in de kribbe. Maar ze hebben geen levende relatie met God in Jezus Christus door zijn woord. Weet u, je kunt heel rechtzinnig zijn, maar ondertussen zo dood als een pier. Je komt dat tegen soms onder mensen die wij misschien wel zwaar op de hand vinden. Je komt dat tegen onder mensen die randkerkelijk zijn. Je komt dat tegen onder mensen die trouwkerkelijk zijn. En we roepen het maar. Ja, maar ik geloof wel. Want van ongeloof beschuldigd worden, nee, dat wil je ook niet. Maar het komt aan op een levende relatie met dat woord, met die sprekende God. Met die God die van zich laat horen. En die zich uitgesproken heeft. En van wie wij dankbaar gebruik mogen maken van zijn woord dat op schrift gesteld is. De Bijbel. Maar dan moet je die ook ter hand nemen, ter harte nemen. Want daar, in wiens leven dat woord blijft en aan het woord komt, daar komen ook vruchten. Daar gaat wat groeien. Daar gaat wat bloeien. Daar gaat wat blijken. Ook naar buiten toe. Maar leef je los van dat woord, en kan het u, kan het jou, kan het mij misschien gestolen worden? Ja, dan verlies je alles. Dan ben je eigenlijk een rank die verdort. En die wordt verbrand. Op de duur. Laten we in hem blijven. Naar hem horen. Het woord is voorhanden. Gods woord. Zijn getuigenis. Zwart op wit. Maar, zegt God hier, er komt een tijd, dan is het over. En dan is het uit. En dan is er ook geen weg terug. En dan zullen ze zoeken en vallen en blijven liggen en niet meer opstaan. Als je dit nou zo leest en je trekt dat wat naar jezelf toe, dan zou haast de vraag je kunnen bekruipen van zitten we elkaar nou misschien een beetje bang te maken, hè? Nee. Nee, dat zitten we niet. We zijn hier vanavond bij elkaar om zeg maar in Gods naam de waarde van zijn woord elkaar op het hart te binden, mee te geven, erop te wijzen dat dat boek open gaat en spreekt. Maar als je niet weet of niet wilt weten wat daarin staat en je laat je daaruit niet bemoedigen, en vertroosten, ja, waar leef je dan op? En wat teer je dan op? Zowel nu, als ook straks. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Het is het levende water. Het is het brood des levens. Met eerbied gezegd, God laat je niet op een houtje bijten. Maar hij laat je zijn woord herkauwen vandaag en morgen weer. Want dan eet je smakelijk. En dan leef je ook smakelijk. Tot zijn eer. En daar is het God om begonnen. Jou ook, en u, en mij. Het woord is voorhanden, in overvloed. Amen. We gaan zingen van Psalm 22, de versen 12, 13 en 14. Gij die God vreest, gij allen prijs de Heer, dat Jacobs zaad zijn grote naam vereer. Ik loof eerlang u in een grote schaar, en wat ik u beloofd in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar, bij die u vrezen. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond, en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen, want hij regeert. De versen 12, 13 en 14 van Psalm 22 zingen we. Wij danken en bidden nu samen. Heere onze God in de hemel, u zij de dank en de lof, de eer en de aanbidding toegezongen en toegezegd. Omdat u woord houdt. Geef dat we dat hebben mogen ontdekken in ons leven. Of we nu oud zijn of jong. Dat u woord houdt en dat aan uw woord we ons mogen vastklemmen. Dat we met uw woord onderweg mogen zijn in het leven. Op de hoogtepunt, maar ook door diepe dalen heen. Vergeef het ons, o God. Als we proberen om u het zwijgen op te leggen. Zo dat u niet meer aan het woord komt. Dat we in onze eigen wijsheid of vol van onze eigen woorden of gedachten uw woord terzijde schuiven. Vergeef het ons, o God, als we uw woord tot een gesloten boek verklaarden, want we weten alles al. Vergeef het ons, o God, als we blindelings vertrouwen op wat ons wordt aangepraat van links of rechts of waar vandaan dan ook. En niet even terugbladeren in uw woord van hoe zat het ook alweer? Wat zegt mijn God? Heere, we bidden van u. Laat uw woord in onze huizen, in onze harten een open boek zijn. Dat aan het woord komt en dat we ook laten uitspreken. Dat we niet overstemmen of overschreeuwen met onze ideeën, met onze gedachten. Maar dat we werkelijk aan het woord laten komen. Opdat het ons wel gaat. En dat het ook opgemerkt wordt in onze omgeving. Dat we juist door die band van het geloof die ons bindt met u, er vruchten mogen zijn. Groei en bloei. Tot eer van u. En dat midden in een wereld die zulk een chaos is. En met de dag nog verder chaotiseert. Enorm. Heren, we bidden van u. Laat ons maar hou vast hebben. Aan het gegeven dat u beloofd hebt. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te zullen laten komen, waarop gerechtigheid heerst en waar niemand vertrapt wordt of geplaagd of in een hoek gedreven of bedot of gelasterd. We bidden u, Heere God, geef dat we ieder voor zich, maar ook als gemeente, een muur mogen vormen tegen het onrecht, tegen geweld, tegen de duisternis die het licht probeert te overwinnen. Tegen alles wat tegen uw woord ingaat. Maar daarom te meer moeten we ons ook laten voeden en vullen met wat u daarin zegt. Opdat we houvast hebben en vastgehouden worden. Laat zo uw woord zijn loop hebben, o God, onder ons. Maar ook op de zendingsvelden, heel ver weg. En ook in de grote steden, op de evangelisatiegebeurtenis, dichterbij. Zegen daarvoor al het werk wat er geschiet. En allen die daarvoor zijn uitgegaan. In het bijzonder bidden we ook voor het werk van Wim van der Garde. Geef dat ook daardoor jongeren worden bereikt. En getroffen, getrokken. Uit die duisternis tot uw licht. En geef, Heere God, dat u aan het woord komt. Her en der, ja overal. Want u hebt het toch voor het zeggen. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van ons dagelijks leven. Laat dat er maar uitkomen. En dat het dan ook blijkt. Heere God, we bidden u voor de wereld in nood, in armoe. Daar waar verdrukking is, waar mensen overheerst worden, waar mensen geknecht worden, waar mensen verslaafd zijn. Geef vrede, o God, daar waar oorlog is of dreiging, waar machtswellust mensen beheerst En dan gaat het niet meer om één of twee onderdanen, maar om die ene machtswellusteling. Geef, Heere God, dat we het oog zullen slaan op hem die gekomen is, Jezus Christus, en die ook weer komt en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat we hem verwachtend dat ook uitdragen. En zo tot eer van u een voorbeeldig leven mogen hebben. In de grootste verbondenheid met uw getuigenis, met uw woord. Ga zo met ons mee, ook het verdere van deze dag, maar ook het verdere van de week. Wil ons zegenen op al onze wegen en tot een zegen stellen. Zelf kunnen we dat niet. Afhankelijk van u, steeds weer biddend opziende tot u, mag het gaan. Draag ons zo, o God, zodat we ons gedragen weten en ook gedragen tot eer van u. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Brood en water is hij, als ook het vlees geworden woord. Amen. Wij mogen onze liefdegaven uitreiken in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor Stichting Labrie. Een toevluchtsoord voor jongelui die rust nodig hebben, op het goede spoor gezet moeten worden. Kerkrentmeesters die vragen uw gaven in de tweede rondgang. En voor het onderhoud van de begraafplaats wordt uw gaven gevraagd in de derde rondgang. De GZB mag u gedenken bij de bussen, bij de uitgang, daar wat in te deponeren. De Heer zegene u en uw gaven. We zingen daarna van op toonhoogte 298. Heer, wij zijn bijeengekomen. Mensen overal vandaan, komend uit de nacht van zonde, staan we voor u, groot en klein. Bron van liefde, zeer verheven, helder stralend als de zon. Bleef uw warmte weg, maar even, niemand die hier wezen kon. Laat uw liefde ons bestralen. Op toonhoogte 298. In dat licht mogen we verder onder zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.